De kerkraad maakt u het volgende bekend. Er is schuldbelijdenis gedaan voor de zonde tegenover het zevende gebod. Morgenochtend zal dominee Kiviet voor ons voorgaan. Deze dienst begint om 9:30. En volgende week zondag zal de tweede collecte bestemd zijn voor de hulpverlening in Zuid-Afrika na de overstromingen. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, tent o hemel komen die ge u ter ere hebt opgericht, het 8e van 26. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En daarna lezen wij uit het Paasevangelie en wel uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 23. We luisteren naar Psalm 7 naar de wet en we zingen Psalm 97, vers 7. En luisteren met eerbied naar Johannes 20, vers 1 tot 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen: Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: Meester. En Jezus zei tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op de eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. En Jezus zeide dan wederom tot hen: Vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, vers 19 en 20. En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. We willen naast de bekende zieken dankzegging doen dat in het gezin van William Michiel Pijl van Wingerden een gezonde zoon en een broertje geboren is. Zijn naam is Ruben. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze paasdag mogen wij voor uw aangezicht verschijnen. In het geloof dat gij leeft en dat gij opgestaan bent uit de doden. En dat gij de levende koning bent van uw kerk. En de grote hoge priester die voor het aangezicht van uw Vader staat en zich bedient van uw profetisch ambt door middel van de prediking. En dat gij, o Heere, uw eigen werk voortzet. Dat gij niet in de dood bent gebleven. En dat het graf u niet kon houden. Maar dat de Vader u opgewekt heeft als een bewijs dat u een volkomen verzoening hebt aangebracht. En dat de Vader u ontslagen heeft van uw middelaarsarbeid in de staat van uw vernedering. En dat gij uw middelaarsarbeid nu voortzet in de staat van uw verhoging. En daarin zijt gij te prijzen tot in alle eeuwigheid. En wij bidden en smeken van u of gij in ons midden wilt zijn. Zoals u toen ook in het midden van de kring der discipelen kwam, terwijl de deuren gesloten waren. Terwijl onze harten van nature gesloten zijn. En ook na ontvangen genade hebben we dat telkens weer nodig, want de discipelen waren immers al kinderen des Heren. Maar wat werden ze toch gevangen door bange vrees en ongeloof. Maar wat is het toch een groot wonder dat het voor u geen sta in de weg is. Dat gij toch komt. En dat is alleen maar genade. En geef dat dat ook beleefd mag worden in ons midden. Dat er een volk onder ons mag zijn die daarnaar uitzien. En die daarnaar verlangen en dat begeren. Om in eigen hart en leven de toepassing van die verworven vrede te mogen ontvangen. Ontdek ons toch, o Heere, aan onze vijandschap. Aan onze staat buiten hem. Opdat wij schrikken. Opdat wij vrezen voor de toorn van u, o God, die wij verdiend hebben. Maar ook opdat wij een hartelijke droefheid in ons hart zouden mogen ontvangen over de zonde. Opdat wij leren schreien achter u de Heere aan vanuit dat godsgemis. En dat wij vanuit die droefheid onze zonden beleiden voor uw aangezicht met de smeekbede of gij ons genadig al onze ongerechtigheden wilt vergeven. En dat niet op grond van onze verdienst, niet op grond van de werken van de wet, van onze vroomheid en godsdienst, maar alleen op grond van de arbeid van uw lieve Zoon, alleen op grond van de verdiensten van Christus. En daar vloeit nu alles uit voort, uit zijn verdiensten. En daarom wilt u op grond van zijn verdiensten ons toch vervullen met zijn zegeningen. Opdat wij die zegeningen mogen ontvangen van het waarachtig geloof. Opdat wij door het geloof ook deelgenoot mogen worden van de heilsgoederen die gij verworven hebt, Heer Jezus. Door uw lijden en sterven. En dan wordt gij van het uitdelen toch niet minder. En daarom smeken we van u of gij het ons allen wil schenken. Bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Of gij ons ook allen deelgenoot wil maken van de kracht uwer opstanding in de wedergeboorte. Maar ook in de kracht van uw opstanding in de doding van onze oude natuur en in de opstanding van het nieuwe leven. Opdat wij in de kracht uwer opstanding mogen leren strijden tegen de zonde en de duivel. En dat de dood niet langer meer angst aanjaagt. Heere, dat uw volk en kinderen geoefend mogen worden in het waarachtig geloof. Om te steunen op die levende zaligmaker. En zeg het dan tegen hen. Vrede, zij uw lied. Omdat die vrede ook beleefd mag worden. En dat die ook beleefd mag worden in wegen waarin de duivel probeert die vrede te verstoren. Door vijandschap. Door moeite. Door aanvechtingen. Door herinneringen aan oude zonden. Maar dat het oog toch geslagen mag worden op hem die uit de doden opgewekt is. En die een uitdeler is van die menigerlei genade die als de herder opgestaan is en die het verlorene zoekt, het weggedrevene zoekt, het verwonde weer geneest en heelt en het ware geloof nieuw leven aanblaast, maar ook uw knechten kennelijk zendt en bekwaam maakt, zoals we dat gelezen hebben. En hij blies op hen en hij zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. En wij bidden u of gij ook dat aan ons wil geven, lieve heren, opdat wij ook daarin bevestigd en gesterkt mogen worden, dat wij mogen weten een gezondene van u te zijn en zo gezalfd te mogen worden met die lieve Geest, opdat wij niet in eigen kracht ons ambtelijk werk hoeven te doen. En dat geldt ook voor onze broeders die in het ambt gesteld zijn in ons midden. Maar dat wij mogen opzien tot hem die blaast en die geeft en die bekwaam maakt en die zendt en die roept en die leert uitdelen. Zoals u dat ook zelf zegt, zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Heere, dan bidden we u of gij ook met ons allen wilt zijn, in het bijzonder met de bedroefden van hart. Wilt u hen vertroosten die in rouw gedompeld zijn en hen sterken. En gedenk aan hen die aan huis gebonden zijn, die ziek zijn, die langdurig ziek zijn. Heere, wilt gij hen toch vertroosten en geef dat zij de ware gezondheid mogen begeren die alleen in Christus te vinden is. Dan dragen we Noah aan u op die weer in Delft moest opgenomen worden. Heere, geef toch dat de bloedtransfusie mag aanslaan en de antibiotica, zodat ze weer gesterkt mag worden ook wanneer ze de komende tijd weer voor de vierde kuur naar Utrecht moet. En Heere, wilt gij dat kind toch voor uw goddelijke rekening nemen. En we dragen ook Esther aan u op, bij wie het weer op en neer gegaan is. Heere, wilt u haar toch sterken en beschermen tegen de aanvallen van de duivel. En wilt u haar dat waarachtige geloof in God geven. En geef haar toch genezing van haar geest. En Heere, we bidden u of u met Anita wil zijn en met haar ouders die op dit moment ook in Zwitserland zijn, om haar op te halen. En Heere, u bent u een wonderdoend God. En wij bidden u, geef dat het niet tegen zal vallen als ze weer in Nederland zal zijn. En wilt u haar ook gedenken in uw genade. Zo is er blijdschap in de kring van het gezin van de familie Pijl van Wingerden. U hebt alles wel gemaakt, ze mochten een gezonde zoon en broertje ontvangen. En Heere, geef toch maar dat ze dit kind ook aan u mogen toewijden. En dat ze daartoe uw Heilige Geest mogen ontvangen en mogen zien op de belofte dat gij beloofd hebt, dat gij uw geest zult gieten op het nageslacht. En zou u dat in het midden van onze gemeente waar willen maken. Heere, scheld de duivel en verhoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 21 en daarvan de versen 1, 4, 5 en 6. Psalm 21, o Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En het vierde, hij heeft o God van u begeerd het onvergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer. En ook het zesde, gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking van Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichend ten allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof de ganse dag. Het 13e vers van Psalm 35. Geliefde gemeente, een vrijdagavond, toen zijn wij begonnen met het beeld van het opstellen van een testament. Als ouders voor hun sterven het een en ander vastleggen. Dat wanneer zij sterven, dat dan het testament opengebroken wordt. En dat de kinderen dan toegang hebben tot datgene wat in het testament hen toegezegd is. En zo zouden we ook Pasen kunnen vergelijken met het moment dat de testamentmaker gestorven is. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus zelf. Maar het wonderlijke is dat nu het testament opengebroken is en dat de goederen uitgedeeld worden, dat het ook dezelfde is die gestorven is, waarvan ook de Heilige Schrift ook zegt, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Opgewekt uit de doden, om zo die heilsgoederen ook uit te delen. En een van die heilsgoederen, dat is de vrede. Zoals hij ook de paasgroet laat klinken op die eerste dag van de week. Vrede, zij u lieden. En daarom schrijven we boven de prediking Pasen. Christus vrede toegepast. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is allereerst een noodzakelijke vrede. Ten tweede een geschonken vrede. En ten derde een allesomvattende vrede. En we hopen dat vanuit de tekst uiteraard te doen. Pasen, Christus vrede toegepast. Een noodzakelijke vrede, een geschonken vrede en een allesomvattende vrede. Geliefde gemeente, de Heere Jezus kan niet in het graf blijven. En hij mag niet in het graf blijven en hij zal niet in het graf blijven. Hij is opgestaan uit de doden. Om het bewijs ook te leveren dat alles, alles is voldaan. En de Vader zelf is het die zijn Zoon opwekt uit de doden. En het is de Vader die het bewijs geeft in de opwekking van zijn Zoon dat hij voldaan is. Dat hij dat ten volle aanvaard heeft. Die prijs die Christus betaald heeft tot verzoening van de zonden der zijnen gemeente. En nu gaat de Heere Jezus zijn middelaarswerk voortzetten. U weet, hij is middelaar. Vandaar ook de naam Christus, de gezalfde des Heeren. Hij gaat dat werk voortzetten als profeet. En dat zien wij zo treffend na de opstanding, als hij de zijnen gaat onderwijzen in dat woordje moet. Moest de Christus al zo niet lijden en ingaan in zijn heerlijkheid? In dat moeten laat hij doorklinken het recht van God. Het moest om God te bevredigen. En ook als priester zet hij zijn werk voort, geliefden, om vanuit die bewogenheid die verstrooide schapen bijeen te brengen en te vergaderen en tot zich te trekken en hen te doen delen in de vergeving van zonden die hij verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Maar niet minder als koning, om hen als koning te leiden en te beschermen tegen haar vijanden. Hij weet dat die verworven vrede toegepast moet worden, uitgedeeld moet worden. En daarom openbaart Hij zich opnieuw aan zijn discipelen. Aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen op die bewuste dag der opstanding. En dan komen we bij onze tekst. Als onze tekst dan begint met: en als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. Dan zijn dat hele belangrijke woorden, gemeente. Vooral dat woordje op de eerste dag der week. Het gaat om de nauwkeurige tijdsaanduiding. En als hier dan staat avond, dan moeten we jongens en meisjes niet aan onze avond denken. Wanneer begint onze avond? Onze avond begint na 6 uur. Dan zeggen we: het is avond. Maar dan moeten we weer denken aan de Joodse tijdsrekening. De Joodse tijdsrekening rekent de avond in de namiddag. Want de nieuwe dag begint na 6 uur. En de dag daarvoor, die stopt om 6 uur. Dus het gaat hier om de namiddag. Dat de discipelen bij elkaar zijn. Het is nog steeds dus de eerste dag. En dat is belangrijk, gemeente, om daar even bij stil te staan. Want dat heeft een heilse historische betekenis. Want die opgestane Christus, die moet namelijk verschijnen. Lichamelijk verschijnen. Aan die discipelen. Omdat die discipelen getuigen zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Ooggetuigen zijn van de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus. Er waren die dag natuurlijk allerlei berichten al binnengekomen. Van de vrouwen. En ook Petrus en Johannes hadden polshoogte genomen. Van het lege graf. Maar hem hadden ze nog niet gezien. En later dan komt Maria Magdalena nog weer naar de elfen toe. Om hen op de hoogte te brengen, maar hem hadden ze zelf nog niet gezien. En dat moest wel gebeuren. Vandaar ook die nauwkeurige tijdsaanduiding. En als het avond was op dezelfde eerste dag der week. En dan zijn ze dan toch die dag weer bij elkaar gekomen. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren. Daar zitten ze. Ze zijn met z'n tienen. Thomas is er niet bij. En Judas ook niet. Over Thomas openen wij vanmiddag te preken, als God het geeft. Ze zijn dus met z'n tienen. Daar ergens in een huis. Wij weten niet precies waar. Calvijn die ziet dit als een geloofsdaad. Hij ziet dit als Gods voorzienigheid. Gods voorzienigheid heeft hem bij elkaar gebracht. Maar we kunnen ook gerust zeggen, de verschillende opstandingsberichten hebben hem bij elkaar gebracht. Maar ze hebben de deur op slot gedaan. En er staat ook een reden waarom ze dat gedaan hebben. Om de vrezen der Joden. Ze waren dus ook bang. Bang voor de vijandschap der Joden. En dat was op zichzelf genomen wel begrijpelijk, gemeente. Want die opstandingsberichten waren ook doorgedrongen tot het Sanhedrin. En dat wekte bij hen natuurlijk de nodige haat op. En daarom werden Jezus aanhangers nauwlettend in de gaten gehouden. Wat doen ze met deze opstandingsberichten? Maar ze beleven de vrede die Christus verworven hebt op dit moment niet in hun hart. Want hoewel Calvijn ook aanduidt dat zij wel door het geloof bij elkaar zijn gekomen, is dat geloof nog zo gemengd met vrees. En dat lees je ook dikwijls, wanneer de berichten van de opstanding doordringen, dat er enerzijds enig schuchter geloof doorbreekt, maar dat dat gemengd is met vrees. Vrees vanuit het overblijvend ongeloof. Vrees vanuit het onbekende. En wie kan die vrees nou wegnemen dan niemand minder dan de opgestane Christus zelf? En dan opeens, plotseling, staat hij in het midden van hen. Wij lezen dat in onze tekst. Terwijl de deuren gesloten zijn, kwam Jezus en stond in het midden van hen. Daar kun je natuurlijk allerlei vragen op afvuren. Van, ja, wat moeten wij ons daar nou bij voorstellen? Een vraag als, heeft hij dan werkelijk een lichaam zoals wij, als hij dan plotseling, terwijl de deur gesloten is, zomaar daar in het midden van hen kan zijn? Of heeft hij misschien de deur met kracht geopend, jongens en meisjes? Hij had toch gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of is het dan toch waar? Wat Rome beweert. Rome zegt immers dat hij niet alleen geestelijk alom tegenwoordig is, maar ook lichamelijk. Gemeente, ik denk dat we er niet al te veel over moeten speculeren. De schrift die zwijgt erover hoe dat kan. De nadruk moet hier vooral leggen op het wonder van Paas. Dat hij door gesloten deuren naar binnen komt. Als die grote levende koning van de kerk. Die opgestaan is uit de doden. Niets houdt hem tegen. Ook een gesloten graf houdt hem niet tegen. En hij komt daar tot de zijnen. Om de zijnen deelgenoot te maken van die verworven vrede. Predik dat die vrede toegepast moet worden, gemeente. Het is niet genoeg dat die vrede verworven is. Dat is wel noodzakelijk, natuurlijk is dat noodzakelijk, gemeente. Dat dat bloed gestort is om aan het recht van God te voldoen. Maar het is niet genoeg. Dat wij dat heel historisch weten. Het is zo nodig dat dat persoonlijk ook toegepast wordt aan het hart. Zodat wij daar persoonlijk ook deel aan krijgen, gemeente. En gold dat niet in de allereerste plaats voor de discipelen. Die straks immers de rauten, de boden des vredes zullen zijn. Die straks dat moeten verkondigen dat het fundament in de heilsfeiten gelegd is. Kijk, en dat kan nou alleen Christus geven. Hij is bij machte om door te dringen tot hetgeen gesloten is. En dat geldt voor ons allen, gemeente. Dat geldt ook voor de eerste bekering. Dat geldt ook voor de wedergeboorte. Een mens is immers van nature gesloten. Voor God en voor Christus. En wij kunnen vanuit onszelf ons hart niet openen voor de Heer Jezus. Dat is de dodelijke onmacht, de heerschappij van de zonde. Maar wij houden die harte deur gesloten, gemeente. We houden hem buiten onze leven. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer zich door die gesloten harten tegen laat houden. Nee, gemeente. Juist in de opstanding van Christus heeft hij een bijzondere kracht verworven. Om dat gesloten hart van u, mijn onbekeerde medereiziger, te openen. De apostel Petrus spreekt daarvan als hij zegt, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En dan laat Petrus ons zien dat in die opstanding van Christus, Christus het leven heeft verworven. Hij heeft het uitgeroepen, ik leef. En gij zult leven. Het is zijn kracht wanneer een zondaar in zijn geestelijke doodstaat krijgt te horen en het wordt toegepast aan zijn hart. Ik zeide in uw geboortebloed, leef, ja leef, Dat zijn blinde zielsogen geopend worden en dat hij daadwerkelijk dat geestelijke leven deelachtig mag worden. Dat hij zich niet langer meer handhaaft om te vechten tegen God. En dat hij zich niet langer handhaaft in de zonde en in de ongerechtigheden, gemeente. En dat hij niet langer meer zich handhaaft tegen de veroordelingen van de wet. Maar dat hij leert buigen onder de wet. En dat hij erkent dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En dat de droefheid naar God in zijn hart geboren wordt over de zonde. Een droefheid naar God, overeenkomstig God. Zoals God dat werkt in een ziel. Opdat er een hongeren en een dorsten komt naar de gerechtigheid van Christus die hij verworven heeft door zijn dierbaar lijden en sterven, gemeente. Maar dat is ook weer nodig bij vernieuwing. Dat zien wij hier ook in het leven van de discipelen na ontvangen genade. Is er een uitzien daarnaar? Wanneer we daar iets van mogen kennen, van die levendmakende werking door de opstanding van Christus, en dat we nu misschien in vrees ondergedompeld zijn, in bange vrees, en dat we zeggen: het lijkt wel alsof alles toegesloten is, dominee. Dat ik met die discipelen ook achter gesloten deuren bevind. En ik kan het niet maken in mijn hart. Ik kan het zelf niet bewerken. Dat er misschien vanmorgen een bede uit je hart is opgeklommen. Heere, wilt u toch alstublieft komen. U die toch doordringt door gesloten deuren heen. Heer, ik heb afgelopen vrijdag dat wel met instemming beluisterd. En dat u daar aan het kruis dat verworven hebt. Maar Heere, zou u me toch deelgenoot willen maken van die heerlijke, kostelijke vrede die gij verworven hebt, die alle verstand te boven gaat. Heere, dring toch door tot mijn dodige ziel. En wilt u toch die woorden tot mij spreken. Want zo doet hij dat. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de geschonken vrede, door tot mij te spreken. Staat immers in onze tekst, en hij zeide tot hen: vrede zij u bieden. Wat is dat voor een groet? Dat is allereerst een hele gewone Joodse groet. Zoals de Joden dat vandaag aan de dag nog steeds doen, als ze elkaar het shalom toewensen. Dat heeft natuurlijk uit de mond van deze vredevorst een veel diepere betekenis, gemeente. Als hij tegen deze bange discipelen zegt: vrede zij jullie, dan is dat een vrucht van zijn sterven, gemeente, en zijn opstanding. Het kan nooit geen echte vrede met God zijn als het geen Goede Vrijdag is geweest, gemeente. Goede Vrijdag is het fundament van die vrede. Dat zal in de beleving ook zo zijn, gemeente, dat als een zondaar met God van doen gaat krijgen en hij leert buigen onder het recht van God en de Heilige Geest opent zijn ogen door het waarachtig geloof op het offer van Christus, dat het fundament is. Zijn verdienst, zijn bloed. Dat zijn bloed gestreken moet worden aan de deurposten van mijn hart. En dat hij dat niet minder moet doen als de middelaar van toepassing. Dat hij dat niet minder moet doen als de opgestane Christus, de gezalfde des Heren, de profeet, priester en koning, gemeente. En dat hij dat doet op basis van zijn eigen zoenwerk, het bloed des kruises, gemeente. Nu gaat hij het waarmaken wat hij een paar dagen geleden tegen zijn discipelen gezegd heeft: vrede laat ik, mijn vrede geef ik, niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u. En dan zeggen onze kanttekeningen zulke kostelijke dingen bij Johannes 14, vers 27. Dan zeggen onze kanttekeningen over die vrede laat ik u. Dat is de ware gerustheid des gemoeds in God. De ware rust in God. Dat er geen grimmigheid, geen toren meer is in God. Dat het waar wordt wat Jesaja 54 zegt. Dat hij nimmer meer op u zal toornen en op u zal schelden. De ware gerustheid des gemoeds in God. Niet, en dan zeggen onze kanttekeningen, uit de vaste verzekerdheid van de vergeving van zonden. De gevoelige verzekering van de vergeving van zonden, gemeente. Kijk, en daar gaat het nu hier om. Als het hier gaat om die woorden die deze opgestane levensvorst tegen zijn kerk zegt, tegen zijn discipelen, vrede zij uw lieden. Dat ze dat uit zijn eigen mond mogen horen, gemeente, zoals hij dikwijls tijdens zijn rondwandeling op aarde wel eens sprak tegen zondaren die tot hem door een waarachtig geloof waren gekomen. En dat hij ter bevestiging tegen hen zei, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Om hen zo daadwerkelijk deelgenoot te maken. En dan brengt de Heilige Geest het geloof in de beoefening, gemeente. Dat kan gewoon niet anders. Dat de hand des geloofs dat aan mag nemen. En wat betekent dat nou concreet voor deze discipel? Nu, gemeente, allereerst dat zij op dat moment die vrede dus niet voelen. Want anders dan zegt de Heere dat niet. De Heere kent het aangevochten en bevreesde hart. Hij ziet dat de vrede in het hart van die discipelen niet heerst. Maar dat ze bevreesd zijn. Bevreesd zijn vanwege de vijanden. Dat is het eerste. En het tweede, dat zij ook gevoelen dat zij die vrede zich niet waardig hebben gemaakt. Want ze hebben immers niet één uur met hem kunnen waken. Toen in Gethsemane daar die vredesvorst worstelde om de drinkbeker ter verwerving van die vrede te aanvaarden. En toen hij gevangen genomen werd, toen zijn ze allen weggevlucht. En ze hebben hem alleen gelaten omdat hij alleen de pers zou treden. En zij bleven op afstand staan en van verre staan toen ze zagen dat hij veroordeeld werd en dat hij gekruisigd werd, geliefde gemeente. Dat zij zich dat onwaardig hebben gemaakt. En waarom ook? Ook vanwege het ongeloof. Want toen die berichten kwamen van het opstandingsevangelie, waren die berichten in hun oren als ijdel geklap. En zij geloofden hen niet, staat er dan. Kijk, en zo vindt de Heer nou een volk tegen wie hij zegt, vrede zij uw lied. Is dat niet een groot wonder, gemeente? Dat zijn geen mensen die daar nou zo voor openstaan. En die zichzelf dat zo waardig hebben gemaakt. En die in zichzelf een grond hebben om die vrede te schenken, gemeente. En dan zou het naar recht zijn dat die deuren gesloten bleven. En dat die kamer leeg zou blijven. En dat ze die middag, die avond, de lichamelijke verschijning van de Heer Jezus niet zouden meemaken. Maar dan zie je dat het ook enkel genade is. Enkel genade, gemeente. Als Hij komt. En als Hij komt, dan neemt Hij alles mee. Het staat er zo eenvoudig, gemeente. En kwam Jezus met die kostelijke naam. Die naam die hij van de Vader had gekregen. Kwam Jezus. Die dierbare naam.
Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Op grond van zijn offeranden. Door de kracht van zijn opstanding kwam Jezus en stond in het midden van hen. Als die vrede vorst gaat hij het spreken. En schenkt hij die vrede in de volmaakte zin van het woord. En dan voegt hij er een bewijs aan toe, gemeente. Dat lezen wij in onze tekst. En als hij dit gezegd hebbende, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Kijk, gemeente, hij laat het zien. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem, die was op mij. Kijk eens, zegt hij. De tekenen van zijn naam, de tekenen van zijn liefde. En hij tilt zijn kleding op en hij laat zijn zij zien. Hij laat zijn wonden zien. Bij dat woord voegt hij dus een teken. Om dat aangevochten geloof van de discipelen te versterken. Dat is het doel van het teken. Nog steeds. Dat is het doel van het teken van het heiligavond. Daarin laat hij ook de tekenen van zijn nagelen zien. En daarin laat hij ook de tekenen van zijn zij zien. Als hij dat brood voor uw ogen verbreekt in des Heren. En als die wijn vergoten wordt voor uw ogen, dan laat hij die tekenen zien. Dan laat hij die tekenen zien om die bange vrees weg te nemen uit je hart. Die vrees die zo aangejaagd wordt door het ongeloof. En door de duivel. En door de zonde en ongerechtigheid. Zou de Heere niet verbolgen over mij zijn. En mij niet wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Maar dat hij in plaats daarvan juist vrede schenkt. En die vrees wegdrijft. En de angst voor de dood ook wegneemt. Want dan kan de dood de mens zo op de hielen zijn, gemeente, als hij geplaatst wordt voor het heilig recht van God. En hij moet erkennen dat hij de dood verdiend heeft, dan zal de duivel niet ophouden om een ziel verre van de genade te houden. Maar het is die opgestane levensvorst die niet alleen een middelaar van verwerving is, maar van toepassing is. Die dan zo nabij komt en die dan zijn tekenen van zijn lijden laat zien. Opdat er een geloven komt in zijn arbeid. Dat is een overgave aan zijn verdiensten, een steunen alleen op hem, gemeente. Want dat is ten diepste geloven. Dat is de ware rust en overgave te krijgen in zijn arbeid alleen. Zodat ook de angst voor de dood wordt weggenomen. En dat je het gelooft. Hij heeft al volkomen betaald voor mij. Hij wil als het ware zeggen, o, zie toch mijn handen en mijn zij. En zij het niet ongelovig, maar gelovig. O, laat u zich toch vertroosten door mijn wonden. Want alleen in mijn wonden ligt nou vergeving voor al uw zonden. Dat is de verdienende oorzaak van de vrede die afdaalt in uw ziel. Dat is nou die dure prijs die ik gegeven heb uit enkel liefde. En daar is de Vader nu zo blij mee, gemeente. Daar is de Vader nu zo bevredigd mee met die prijs. En de Vader begeert niet anders dan zijn kinderen te laten delen in die vrede. O, is er een uitzien daarnaar. Voor ontdekte zondaren in ons midden die zeggen, oh, ik loop zo te tobben met mijn zonde en met mijn ongerechtigheden. En ik gevoel dat ik zelf de breuk gemaakt heb tussen God en mijn ziel. Is er voor mij nou ook nog doen aan? Is er voor mij nou ook nog vergeving? Oh, er ligt zo'n ruimte in dat dierbare bloed van Christus voor al uw zonden.
O bid en smeek toch, trek mij, zo zal ik u nalopen, opdat ik ook mag delen in deze weldaden die Christus verworven heeft. Opdat u als het ware gedragen mag worden als die vier vrienden die hun vriend droegen aan de voeten van die gezegende middelaar. Als een onwaardige, als een strafwaardige. Dat is de taak van de bediening van het woord, om u als het ware aan zijn voeten neer te leggen, in de stille hoop en het uitzien, dat u het ook uit de mond der waarheid zou horen. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. O, daar komt zoveel op af, zoals toen de tijd ook bij die man. De godsdienst, die geloofde dat niet, en die verachtte dat, en die zei: hoe kan hij de zonde vergeven? Dat kan toch alleen God. Maar om te bewijzen dat hij God is, zegt hij tegen die man die daar ligt: sta op en wandel en neem uw beddeken op. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Dat is een allesomvattende vrede, gemeente. Maar wat gebeurt er dan? Als de Heer Jezus dat gedaan heeft, dat lezen we in onze tekst. Heel eenvoudig. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dat is de vrucht. Het was nog steeds de eerste dag van de week geweest. De eerste dag. Gelukkig, gelukkig, in levende lijven staat hij daar, met zijn lichaam. Het is geen spooksel, zoals ze eens dachten toen de Heer Jezus over het water tot hen kwam. Het is niet alleen de geest van Christus, maar het is daadwerkelijk hemzelf. Dat is van een diepe betekenis voor de kerk des Heren, dat hij daar lichamelijk staat, gemeen. Ze worden innerlijk door de Heilige Geest ervan overtuigd dat hij daar lichamelijk staat. De twijfels, ze worden weggenomen. De vrees, ze worden uitgedreven door de liefde. En een allesomvattende vrede daalt in hun hart. En de vrucht daarvan is de blijdschap. De blijdschap, jonge mensen, dat is een blijdschap die kent de wereld absoluut niet. Jongens en meisjes, je kunt misschien heel blij zijn met een cadeau dat je op je verjaardag krijgt. En dat je elke keer daarnaar kijkt. En dat je misschien zegt: mag ik er vandaag al mee spelen? Maar dat je moeder zegt: nee, we laten het nog even staan, morgen mag je ermee spelen. Dan kun je ontzettend blij zijn, hè. En de blijdschap dat er weer een kind geboren is. En als je dan thuis komt, het eerste wat je doet, dan loop je naar de wieg en dan kijk je in de wieg. En waar kun je dan blij zijn? En dan kijk je naar je vrouw. De blijdschap dat je elkaar nog hebt. Of de blijdschap dat je een goede vriendin hebt, die echt aan je denkt, of een goede vriend. Maar dat is geen eeuwige blijdschap. En dat is geen allesomvattende blijdschap, gemeente. Dat is een blijdschap die altijd nog een leegte laat. Echt waar. En ik hoop dat je ontdekt wordt aan die leegte als je nog onbekeerd bent. Want dat gebeurt dikwijls, dat de Heere dat doet. Dat hij je ogen daarvoor opent. Dat alles nog zo leeg is, als je deze blijdschap niet kent, als een vrucht van de Heilige Geest. Dat is de eeuwige blijdschap. En die blijdschap, die krijg je alleen wat hier staat. En als de discipelen hem zagen, werden zij verblijd. Hij is de bron van de ware blijdschap. omdat hij ook de bron is van de ware vrede. Hier gaan ze verstaan wat apostel Paulus zegt in Efeze 2 vers 14. Hij is onze vrede. Dat is meer dan hij geeft, vrede. Hij is het zelf. Dat is dat hij als persoon weggeschonken wordt aan de ziel. Dat hij de mijne is. En ik de zijne. En dat ik hem mag omhelzen door een waar geloof. En dat ik mij mag verblijden in hem, gemeente. Zodat ik ga leven in hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. O gemeente, als je hem hebt, dan heb je alles. En als je hem niet hebt, dan heb je niets. Laat dat duidelijk zijn. En daar staat dan ook een ziel naar. Die hongert en dorst naar die ware gerechtigheid en naar die ware vrede. Om hem te mogen leren kennen. En hem ook door een waarachtig geloof te leren mijnen. De goddelozen die hebben geen vrede, gemeente. Echt niet. Al lijkt het soms wel zo. En ze proberen een goddeloze levenswandel goed te praten. Door zich met anderen te vergelijken. Ze zijn immers nog niet zoals hij of zij. En de tijdgelovige heeft ook geen vrede. Want als er ontdekkend gepreekt wordt over de levende kennis van de openbaring van de middelaar, dan voelen ze dat ze dat missen. En dan vallen ze terug op verstandskennis, gemeente. En op praatgodsdienst. En wat is dat toch arm? En als u dat nou treft, dat u zegt, ja, ach, als ik eerlijk ben, dan ken ik die weg niet. Die weg die de Heere houdt om je te plaatsen voor zijn heilig recht. Om de dierbaarheid en de noodzakelijkheid en de gepastheid van het lijden en sterven van Christus te leren verstaan. Ja, ik begrijp dat allemaal wel. Ik kan dat allemaal uit een boekje, kan ik dat best wel verklaren, maar dat de Heere die weg met mij gehouden heeft om zo ook echt hem te mogen leren kennen door een waarachtig geloof en uit zijn mond te vernemen, vrede, zei u lieden. Hij is de bron van vrede. Gemeente, kenmerk van het tijdgeloof is dat ze de bron van vrede zoeken in die dingen die het niet zijn. En u moet echt niet denken dat dat niet gepaard gaat met gemoedsbewegingen. En met tranen. En met uitreddingen. Maar dat zijn voor hun de kurken waar ze op drijven. Maar de Heer houdt een afgesneden zaak op aarde. En dan laat je door alles heen zakken. Maar niet om je verloren te laten gaan. Want dan wordt verloren gaan niet toegestaan om dan je te mogen laten zakken en zinken op hem die komt, terwijl de deuren gesloten zijn. Wiens naam is Jezus. En die tegen onwaardigen en van zichzelf ongelovigen en vreesachtigen en schuldigen, wegvluchtende zondaren, die geen nagelschrapje hebben toegedaan aan dat fundament dat gelegd is, te zeggen, vrede zijn jullie. En dan is dat een allesomvattende vrede, gemeente. Als dat je hart vervult, dan kan er echt helemaal niks bij. Echt, en dan hoeft er ook niks bij. Dan is het waar. Dan is Christus alles en in allen. Dan wordt hij je geschonken. Dan is hij je geschonken. Tot rechtvaardig maken. Tot heilig maken. Tot een volkomen verlosser. Tot heerlijkheid, gemeente. Dan ben je rechtvaardig voor God. In Christus.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. Dan zal Hij ook vrede geven. Op het pad des vredes, de weg der heiligmaking. Dan schoeit Hij de zijnen met het evangelie des vredes. Zodat zij, ondanks alle wegen die de Heere met hen houdt, toch geschoeid zijn met het evangelie des vredes. Door diepe dalen heen en over bergen van moeilijkheid. Dwars door alle aanvechtingen heen. Ja, door vrees heen. Terugkomende vrees. Door klein geloof heen, door ongeloof heen. Door opkomend verderf heen. Door zonde en ongerechtigheden heen. Door de strijd heen. Door de moeite van het kruis. De zaden van opstand die dan in je hart boven komen heen. Door alles heen, door het gebrek en lek heen. Toch die vrede. Die allesomvattende bestendige vrede. Te mogen krijgen. Weer te mogen beleven. Als alles zo gesloten is. Dat je dan bidt en smeekt. Heer, zou u dan het eens opnieuw tegen mijn ziel willen zeggen. Opdat ik die troost in mijn moeite, in mijn aanvechting mag ervaren. Zoals het ook staat. U zegt het zelf tegen mij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerten met bidden en smeking onder dankzegging bekend worden bij God. En de vrede die alle verstand te boven gaat, die zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan wordt die vrede als het ware een muur om je heen. Want de Heer is een muur. Rondom degene die hem vrezen. En de bewaker op die muur, dat is de vrede Gods. Dat je toch vrede krijgt in de weg die de Heere met je houdt. Ik heb het een vrijdagavond ook gezegd. Omdat het natuurlijk dezelfde stof is, gemeente. Maar de herhaling, dat is de beste leermeester. Opdat het indaalt in je ziel, kinders heren. Dat God vrede met je gemaakt heeft. Door het dierbare bloed van Christus. En dat Hij daarom die weg die Hij met u houdt zal laten vergezellen met zijn vrede. De bergen zullen vrede dragen. De bergen waar u misschien nog overheen moet. O gemeente, wat is dat toch een heerlijke, kostelijke vrede. En wat mis je toch veel als je die vrede niet kent. Kent gereeds deze vrede door onze Heer Jezus Christus met God de Vader. Het is een vrucht van de Heilige Geest, zo lezen we in Galaten 5 vers 22. Als we die vrede kennen, gemeente, dan jagen wij ook de vrede met onze naasten na. En dan niet alleen met onze vrienden, maar ook met name onze vijanden. Ik heb gisteren nog één gesproken. Haar vader heeft 6 jaar in een gevangeniskamp gezeten. 3 jaar in Siberië. En 3 jaar in een ander land in de dagen dat het communisme nog heerst. En ik vroeg aan haar, praat je vader daar wel eens over? Hij sprak er niet zo vaak over, maar als hij erover sprak, dan zei hij, ik heb het achter mij gelaten, want ik heb hen vergeven. Dat is geen vrucht van eigen akker of gemeente, maar dat is nou een vrucht van die vrede, die allesomvattende vrede, die eeuwige vrede, die vrede van Christus, die dan afdaalt, want dan zul je de gezindheid van Christus zelf ook in je hart omdragen. En dan begeer je die ook uit te delen. Door ook tot anderen te zeggen. Vrede zij u lieden. Is dat nou niet om jaloers op te worden? Dat je ook zegt, o Heere, zou ik ook die vrede mogen krijgen. Let er maar eens op. Gistermiddag hebben wij nog een poosje gefietst. Toen zijn we ook eventjes dort ingegaan en dan zie je al die mensen. Op die terrasjes, ze zijn allemaal vol. En dan zei nog tegen mijn vrouw, dan moet je eens indenken. Al die mensen, weg een reis naar de eeuwigheid. Zullen er nog kinderen Gods tussen zitten? Je moet maar eens opletten als je misschien morgenmiddag wat gaat doen, jonge mensen. En je ziet een grote massa mensen, dan moet je daar maar eens aan denken. En ze zijn zo vrolijk. En ze zijn zo blij, maar het is niet echt gemeente. Het is surrogaat. Het is tijdelijk. Er is een volk. Dat kent echt die vrede. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogsten toppend wezen. En daarom laat vromen juichen het ten allen tijd. Verblijd u ten allen tijd. Om mijn gerechtigheid verblijd. Dat is de gerechtigheid van Christus die geschonken is aan het hart. Die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Want daar loopt het op uit. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Amen.
Gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam, ootmoeder, dank te zeggen dat u ons vanmorgen weer geholpen hebt. En Heere, wij bidden u of gij ook het woord wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen. U bent toch een levende koning. U bent toch een middelaar van toepassing. O lieve zaligmaker, zou u dan ook achter onze gesloten deuren willen komen met uw Heilige Geest, opdat wij in beginsel, maar ook hoe langer hoe meer, de kracht van uw opstanding mogen beleven en dat we de vrucht van uw lijden en sterven mogen ontvangen, opdat wij in gemeenschap gebracht mogen worden met uw O God. Ja, en gehouden zullen worden, want gij staat ook in voor de volharding der heiligen. Ja, Heere, geef toch dat wij mogen staan naar die volkomen genieting daarvan. Opdat wij er mogen naar uitzien wat het moet zijn om eeuwig bij u de Heere te mogen zijn. En dat vragen wij u om Christus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 147, het eerste vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.